luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Jullie die Bijbels lezen, die weten vast wel wat het volgende Bijbelgedeelte is. Of jullie hebben het vast wel gelezen. Het is vast wel bekend voor jullie. En ik lees het stukje uit de Groot Nieuwsbijbel. Liefde is geduldig. En het is vriendelijk. Liefde is niet jaloers. Vervalt niet in grootspraak, in eigendunk. Ze gedraagt zich niet grof. Ze is niet uit op het eigen belang. Ze raakt niet beledigd. Ze rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet in onrecht. Ze vindt vreugde in de waarheid. Ze kan alles verdragen. Ze blijft geloven. Blijft hopen. Nooit geeft ze het op. De liefde zal nooit ophouden te bestaan. Tot zover. Weet je, vrijwel iedereen die ik ken, die de Bijbel nooit eerder heeft gelezen, vinden dit, ondanks dat ze de diepgang niet begrijpen, ze vinden dit een prachtig stuk tekst. En dat is het ook. En zelfs op eerste gezicht is het gewoon mooi. Alleen beschouwen deze mensen dit niveau van liefde als een soort utopie. Het is een prachtig ideaal dat heel erg mooi klinkt. En het is mooi te beschouwen. Het geeft hen een warm gevoel van binnen. Alleen is dit niet reëel. Want als ze om zich heen kijken, dan zien ze dit gewoon niet terugkomen. De statistieken die liegen er ook niet om. Dus alhoewel mensen die de Bijbel niet kennen, die de Bijbel nooit gelezen hebben, hoewel ze het zo mooi vinden, is dit voor hen niet reëel en het is er zeker niet haalbaar. Nu is het zo dat het voor sommigen van ons van tijd tot tijd tot op zekere hoogte wel haalbaar is om verschillende aspecten van de liefde, zoals het hier beschreven wordt, wel aan een ander te kunnen geven. Laten we eerlijk zijn, soms hebben we gewoon een hele goede dag. Of soms hebben we een goed moment. En dan kunnen we dit opbrengen. Maar over het algemeen schieten mensen hierin tekort. Schieten jullie hierin tekort? En schiet ik hierin tekort? En want ingebouwd in deze definitie van liefde is dat alle eigenschappen van de liefde, wat we net hebben gelezen, overal aan iedereen constant en voor altijd tot uiting komen. En geen van ons is menselijk gezien hiertoe in staat. Wij zijn van nature mensen van het, maar. Dit ideaal is alleen mogelijk als je volmaakt bent. Volmaakt, perfect. Voor 100%. Dit niveau van liefde is dus niet haalbaar voor jou en voor mij. Nogmaals, kijk maar om je heen. Maar kijk vooral ook in de spiegel. Maar wees alsjeblieft niet ontmoedigd. Want ik heb geweldig goed nieuws. Voor jou, voor mij, voor ons allemaal. En voor iedereen die hier buiten de zaal ook zit, staat, loopt, fietst. Jullie kennen ze. Nou, we hebben een oppervlakkig kijkje genomen naar het ideaal van de liefde uit 1 Korinthe 13. En nu we dit gedaan hebben, laten we van dit ideaal wat stappen terugzetten naar onze realiteit van het dagelijks leven in anno 2026. Want daar draait het uiteindelijk om. Hoe wij, jij en ik, in het dagelijks leven ons leven leiden. Of je nu getrouwd bent of niet, of single, of kind, of ouder, maakt niet uit. Het geldt voor ons allemaal. Ik ga trouwens niet dieper in op de specifieke eigenschappen van 1 Korinthe 13. Dus raad ik je aan om zelf je hierin te gaan verdiepen. Ik werd van de week iets aangedragen, een zekere Joby Martin, een Amerikaanse predikant, die heeft dit schriftgedeelte heel goed uiteengezet. Dus als je wil, kan ik je de YouTube-link sturen van deze preek. Daarnaast heb ik heel lang geleden zelfs 6 zondagen gewijd aan alleen dit onderwerp. Dus 6 zondagen aan dit schriftgedeelte. Dus als je ook dit wil weten, laat het mij alsjeblieft weten. Nou, in de realiteit van het hedendaagse zouden we kunnen zeggen, liefde is en vul het maar voor jezelf in. Vaak komt liefde vandaag de dag tot uiting in liefhebberij. Denk even aan alle soorten liefhebbers die er zijn. Van Dalen definieert een liefhebber als iemand die hartstochtelijk en gepassioneerd veel van iets houdt. Een liefhebber is iemand waar je die persoon voor wakker kan maken. Voor datgene wat ze liefhebben. En we zouden van de God van de Bijbel kunnen zeggen dat hij een liefhebber is van de kroon van zijn schepping, de mens. Johannes 3 vers 16 ligt daar niet om. Want zo lief heeft God de Vader, of heeft God de wereld, de mens gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus God heeft als de liefhebber van de mens zijn enige zoon aan de mens gegeven om de mens te redden van de macht van de zonde, van de macht van de dood. Even verderop in de Bijbel zegt Paulus dit. Hij schrijft in Romeinen hoofdstuk 5 vers 7 en 8 dit. Er is bijna niemand, dus uit de Nieuwe Bijbelvertaling, er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Dus er is bijna niemand die voor iemand die onschuldig is, maar die dan wel als schuldig wordt aangeklaagd voor een misdaad. Dus niemand, of er is bijna niemand die voor zo'n mens zou willen sterven. Het gebeurt wel eens, maar het is heel erg zeldzaam. Maar slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Paulus zegt zelfs dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog vijanden van God waren. Ik weet niet of jullie er ooit over nadenken, maar zou jij voor een onschuldig iemand willen sterven? Stel dat je iemand kent die je heel veel lief hebt. En die persoon wordt verkeerd of onterecht aangeklaagd voor een misdaad waardoor die persoon de doodstraf zal krijgen. En jij weet voor 100% zeker, hij of zij is onschuldig. Zou jij zeggen van, weet je, ik hou zoveel van die persoon. Het is zo fout dat die persoon nu aan het einde komt van zijn of haar leven. Weet je wat? Neem mij maar. Dat is wat Paulus bedoelt met er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Dus nogmaals, God heeft als de liefhebber van de mens zijn enige zoon, die voor 100% onschuldig en rechtvaardig is. God de Vader heeft hem opgeofferd voor schuldige mensen. Niet onschuldige mensen, maar voor schuldige mensen zoals wij. En het feit dat Jezus voor ons aan het kruis gedood werd, is het bewijs dat de zonde de doodstraf verdient. De apostel Paulus schrijft in Romeinen 6 dat het loon of de verdienste van de zonde de dood is. Dus als je een zondaar bent, dan verdien je uiteindelijk de dood. En ik ben een zondaar. Ik heb gezondigd. Mijn ouders hebben mij niet hoeven te leren om te liegen bijvoorbeeld. Ik ben met mijn zus opgegroeid. We schelen 2,5 jaar. Zij hebben mij niet hoeven leren om alleen maar aan mezelf te denken en om ruzie te maken met deze zus. Jullie ouders hebben jullie dat ook niet geleerd. Kijk nog even naar je eigen kinderen. Kijk naar je kleinkinderen. Nee, dit zit gewoon in mij, dit zit in ons. En volgens God verdien ik zelf daarvoor de doodstraf. Nou, dat is heel somber natuurlijk, maar goed, het komt goed. Ik beloof het je. Maar God, de liefhebber van de mens, heeft dus een plan bedacht waarin zijn enige zoon in mijn plaats mijn doodstraf op zich genomen heeft, zodat ik niet voor mijn eigen zonde hoef te boeten. Ik ben schuldig. Ik verdien de doodstraf. De aanklacht is er. Misschien is de datum al gepland van op die en die dag is een einde oefening voor jou, Stan. Want we hebben allemaal zo'n datum. Maar Jezus heeft voor mij, of heeft mijn doodstraf op zich genomen. In dit plan ruil ik mijn zonde in voor de volledige onschuld en gerechtigheid van Jezus Christus. Dus als God de Vader mij nu ziet, hier, maar elke dag, dan ziet hij mij door de bril van Jezus Christus en hij ziet mij als volmaakt. Hij ziet mij als onschuldig, als helemaal rechtvaardig. Zo zie ik mezelf niet, maar zo ziet God mij wel. En zo ziet God jullie ook, die Jezus navolgen. En dit is wat Johannes bedoelt met het niet verloren gaan, maar het eeuwig leven heeft, wat hier staat. Doordat God een liefhebber is van mij en doordat ik in hem geloof, ben ik vrijgekocht, ben ik verlost, ben ik gered en ik heb het eeuwig leven. En het eeuwig leven is niet gewoon een leven zoals het nu is, dat niet nooit ophoudt. Nee, Jezus zelf zei in zijn hoogpriestelijk gebed dat eeuwig leven is God kennen. God persoonlijk kennen zoals hij is. En dat heb ik gekregen omdat ik in Jezus Christus geloof. En omdat ik geloof dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God, ziet God mij niet langer als een zondaar, maar als voor 100% vergeven, onschuldig, rechtvaardig. Ik ben een nieuwe schepping geworden. Al het oude is voorbij. En op het moment dat je tot Jezus Christus komt in geloof, ben je een nieuwe schepping. Je hebt een schone lei. Je kan helemaal opnieuw beginnen. En alleen al op basis van dit reddingsplan zien wij dat God de belichaming is van het ideaal van de liefde uit 1 Korinthe 13. En niet oneerlijk bedoeld, maar God is een liefhebber persoon. Hij is het en hij alleen. Maar goed, laten we even teruggaan naar de menselijke liefhebbers. Je hebt mensen die liefhebbers zijn van muziek. Van lekker eten. Ja, dat zijn de foodies onder ons. Of de Indo's. We hebben liefhebbers van gamen of van reizen, van paarden, van honden, van katten en noem het maar op. Heel veel liefhebbers. Mensen hebben mensen lief. Denk aan je partner die je lief hebt. Je ouders, je kinderen, gezins- en familieleden, je vrienden. Sommige mensen hebben zelfs een God of hun God lief, wie of wat het ook mag zijn. Het punt is dat het idee van liefde voor niemand hetzelfde is. Niet iedereen houdt van hetzelfde. En niet iedereen die houdt van waar ze van houden, evenveel. Bijvoorbeeld, de liefde van de liefhebber voor lekker eten is niet hetzelfde als hun liefde voor eigen kind. Althans, dat hoop ik. Ik hou van zowel een heerlijk stuk, luister goed, een heerlijk stuk 100% grasgevoerd rundvlees. En ik hou van mijn kleinkinderen. En over mijn dochters en mijn schoonzoons. Ik ben een liefhebber van beide. Maar het is toch anders. Weet je, we zijn helaas met de Nederlandse taal erg beperkt in hoe wij verschillende soorten en levels van liefde kunnen beschrijven. De verschillen zijn er, en ik denk dat wij dat wel snappen, maar er is maar één woord. Liefde. Of het houden van, of liefhebber zijn van. Drie woorden. Kijk, gelukkig kunnen we gebruik maken van de oud-Griekse taal die veel rijker is dan de Nederlandse taal. En in oud-Grieks zijn er wel meerdere woorden om de verschillen te kunnen onderscheiden. Deze woorden zullen ons echt helpen om onderscheid te maken en om te bepalen hoe en in welke mate wij liefhebben. We hebben heel oppervlakkig gekeken naar de eigenschappen van de liefde zoals de Bijbel het ziet, 1 Korinther 13. En hoe mooi wij het ook kunnen vinden, het blijft bij mij toch wat vragen en gedachten oproepen. Bijvoorbeeld, wat is liefde eigenlijk? Kijk, we hebben de eigenschappen gezien, maar wat is het? Is liefde een gevoel of is liefde een keus? Is het een zelfstandig naamwoord of is het een werkwoord? Vandaag de dag is liefde een veranderlijk begrip. Het is relatief, het is subjectief. Het is voor meerdere interpretaties vatbaar. Dus laten we een deep dive nemen in de oud-Griekse taal. Misschien denken jullie, ach nee, ik beloof je, het is niet saai. Tijdens het schrijven van het Nieuwe Testament van de Bijbel kende de oud-Griekse taal meerdere woorden voor liefde. En deze woorden beschreven meerdere vormen of meerdere levels van de liefde. Dus laten we vanmorgen samen in hele grote lijnen globaal kijken naar wat ze betekenen. Het eerste woord voor liefde dat niet letterlijk, maar wel als een idee of een concept in de Bijbel voorkomt, is eros. Eros. En vanuit Gods perspectief is dit soort liefde of genegenheid bedoeld om een gezonde, sensuele liefde tussen gehuwde man en gehuwde vrouw te beschrijven. Romantiek en fysieke aantrekkingskracht spelen hierin een hoofdrol. De hoofdrol, zou ik zelfs willen zeggen. En God gaf ons dit soort verlangen met de duidelijke instructie om het alleen uit te drukken binnen huwelijksbanden tussen één man en één vrouw. Dat is Gods ideaal. Dat had hij voor ogen toen hij het ontwierp. Helaas heeft het antichristelijk wereldsysteem waarin wij leven Gods ontwerp en bedoeling helemaal verdraaid. En heeft er bijvoorbeeld de RTL, de Veronica of de SBS 6 liefde van gemaakt. Die om totaal iets anders draait. Sterker nog, in de wereld draait eros alleen maar om egoïstisch, sensueel genot. En pornografie is hier een perfect voorbeeld van. Erotica is afgeleid van dat Grieks woord eros. Een tweede woord voor liefde is phileo. En dit soort liefde zie je tussen beste vrienden en beste vriendinnen. Je matties. Het spreekt van een diepe emotionele band waarin men warme, maar niet sensuele gevoelens voor elkaar hebben. De naam van de stad Philadelphia, wat in de VS de stad van broederliefde genoemd wordt, is afgeleid van dit woord phileo. En het gaat heel diep. De phileo-liefde tussen koning David en Jonathan, de zoon van koning Saul, zij hadden dit soort liefde. Een derde woord voor liefde is dat is een moeilijke, philostergos. Het is een samengesteld woord van phileo en van storge. En storge-liefde komt voor in de familie. Het komt voor tussen man en vrouw. Het komt voor tussen ouders en kinderen, tussen broers en zussen. En zoals phileo spreekt dit soort liefde ook van een diepe emotionele band. Maar het gaat verder dan phileo, omdat de bloedverwantschap men toch anders bindt. Er is meer toewijding en meer verplichting verbonden aan storge-liefde. Nu dit. Uitzonderingen daar gelaten, is in ieder van ons, zonder Gods interventie, zonder Gods hulp en kracht, zelfs zonder in God te geloven, in staat om op deze drie verschillende niveaus lief te hebben. Eros, phileo en storge. Wij zijn als mens gemaakt en wij zijn als mens in staat om op dit niveau lief te hebben. Al geloven we niet eens in God wie liefde is. Maar, even een slok nemen. Sorry. Wat blijft er van de zogenaamde erosliefde over? Als het niet binnen de perken van het huwelijk tussen één man en één vrouw tot uiting komt. Wat blijft er bijvoorbeeld van over naar een one night stand? De een heeft de ander gebruikt. Of ze hebben elkaar gebruikt. En in de ochtend willen ze van elkaar af. Misschien kennen ze hun namen niet eens. In sommige gevallen zien ze elkaar nooit meer. Of ze zien elkaar wanneer of alleen wanneer er behoefte aan de eros is. In deze wereldse context is eros puur egoïstisch en niet duurzaam. Op dit niveau blijven mensen op zoek gaan naar het volgende. De volgende slachtoffer. Wat blijft er van de phileo-liefde over? Tussen vrienden die misschien al 10, 20, 30, 40, 50 jaar lang de beste vrienden zijn wanneer ze ineens ruzie krijgen en die ruzie hen uit elkaar drijft. In het beste geval zien en spreken ze elkaar nooit meer. Maar soms gaat de haat en de bitterheid zo ver dat de een zelfs het leven van de ander ruïneert of nog erger. Wat blijft er van de storge-liefde over tussen ouders en kinderen of broers en zussen wanneer er familieruzies ontstaan? Ik ken mensen die tientallen jaren geen contact meer hebben met hun ouders of met hun kinderen of met hun broers of zussen. Ik ben de jongste van 8 kinderen. Ik heb 3 oudere broers, of had 3 oudere broers. 1 is bij de Heer. Maar als broertje ben ik dood voor een oudere broer die zelf beweert christen te zijn. In mijn geval is er niets overgebleven van de storge-liefde van hem naar mij toe. Dit soort dingen gebeuren, mensen. En het is schandalig dat het onder het mom of onder de noemer christen gebeurt. Sterker nog, wat blijft er van de storge-liefde over tussen een gehuwd echtpaar? Een man en een vrouw, wanneer de een geen liefde meer voelt voor de ander. Of wanneer beiden geen liefde meer voelen voor elkaar. Of wanneer er onoverbrugbare verschillen ontstaan. Het echtscheidingspercentage ligt er niet om. En ook niet onder zogenaamde christenen. Alle drie vormen van liefde die ik net genoemd heb, eros, phileo, storge, zijn voorwaardelijk. Ze zijn voorwaardelijk. En men kan het liefdescontract op elk moment openbreken. Men kan er op elk moment eenzijdig of wederzijds uitstappen. Geen van deze vormen van liefde kunnen je de garantie bieden dat het blijvend zal zijn. Maar gelukkig is er een vierde vorm van liefde dat de andere drie vormen van liefde geheel overtreft. Niet een beetje, maar light years. Het is compleet anders. Deze vorm van liefde is onvoorwaardelijk. Er zijn geen kleine lettertjes. Er is geen ontsnappingsclausule. Deze liefde is zelfverloochenend en het gaat uit niet van jezelf en je gevoel of eigenbelang, maar het gaat uit van de ander. En het is een keus. Het is ook een werkwoord en het is blijvend, het is duurzaam. En deze liefde heet agape. Ik weet dat je het hier in het Nederlands agape of agape noemt, maar goed, het is agape, zo zeg ik het. Deze liefde heet agape en het is bindend. Agape kiest bewust voor de ander en het uit zich in wat het voor de ander mag betekenen en wat het voor de ander mag doen. Agape is actief. Het is zelfs proactief. En het wordt als volgt in de Bijbel beschreven. Komt het bekend voor? Hier zijn we mee begonnen. Liefde is geduldig, of agape is geduldig en vriendelijk. Liefde is niet jaloers, vervalt niet in grootspraak, in eigendunk. Ze gedraagt zich niet grof, ze is niet uit op het eigen belang. Ze raakt niet beledigd, ze rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet in onrecht. Ze vindt vreugde in de waarheid. Ze kan alles verdragen, ze blijft geloven, blijft hopen. Nooit geeft ze het op. De liefde zal nooit ophouden te bestaan. Dus waar de erosliefde in de goddeloze context puur egocentrisch is en ook niet kan bevredigen, en het van zeer korte duur zou kunnen zijn, of is agape altijd gericht op de ander en het vergaat nooit. Waar de phileo-liefde toch haar grenzen kent, is de agape-liefde grenzeloos. Waar de storge-liefde, hoe groot het ook is en hoe diep het emotioneel ook gaat, blijft het beperkt. Maar de agape-liefde is onbeperkt. Het is onuitputtelijk. Agape is niet een menselijke, natuurlijke liefde. Het is bovennatuurlijk. En jullie kunnen deze vorm van liefde niet uit jezelf opbrengen. Het komt bij God vandaan. Dit komt bij God vandaan. Sterker nog, dit is God. God is agape. In 1 Johannes, en we hebben dit wel eens als lied gezongen. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben. Ja? Geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En dit is het geweldig goed nieuws. Dat ik zo even noemde. Als jij bewust op deze wijze, bewust op dit niveau geliefd wil zijn, dan is dat mogelijk. Weet je, wij hebben nu al 5,5 jaar ongeveer onze doberman, onze dobervrouw, Ziva. En kijk, ik wil haar absoluut niet hiermee vergelijken. Maar één ding weet ik zeker. Zij houdt onvoorwaardelijk van mij. Ik had het ooit in mijn hoofd gehaald om een testje te doen. Om te kijken wie meer van me houdt. Ziva mijn hond of Marnie mijn vrouw. En het testje was dit. Ik sluit Marnie op in de achterbak van mijn auto voor een uur. Ik maak hem open en kijk hoe zij daarop reageert. Ik doe hetzelfde met Siva. Die komt heel anders uit de auto. Weet je, en het is zo heerlijk om door God geliefd te zijn op deze wijze. Ik kan hier altijd op terugvallen. Wij kunnen hier altijd op terugvallen. Hij rekent het kwaad niet aan. Dit is wie God is. Dus als jij bewust op deze wijze, bewust op dit niveau geliefd wil zijn, dan is dat mogelijk. Johannes spreekt hier van ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. En dit is de oplossing. Dit is de weg en het is tweevoudig. Alleen als een mens uit God geboren is en God kent, zal hij of zij Gods onvoorwaardelijke liefde persoonlijk gaan ervaren, elke dag weer. Alleen wanneer een mens uit God geboren is, oftewel opnieuw geboren is, kan een mens bewust de ontvanger worden van zijn liefde. Alleen dan. En dat is één. Het tweede is dat alleen een mens die uit God geboren is en God kent, zal door God zelf in staat gesteld worden om op het agape niveau lief te kunnen hebben. Dus het is iets wat God in ons legt. Het is iets dat God door ons heen tot uiting laat komen. De enige manier waarop ik bewust Gods liefde dagelijks heb kunnen ontvangen en ervaren, is doordat ik geloof in Jezus Christus. En in wat Hij voor mij gedaan heeft aan het kruis. En dat Hij op de derde dag uit de dood is opgestaan. Simpel gezegd ben ik door mijn geloof in Hem uit God geboren, opnieuw geboren. En doordat ik opnieuw geboren ben, ben ik een nieuwe schepping geworden. Ik heb een nieuw operating system gekregen, als het ware. Ik heb een vaste verbinding met de levende God van de Bijbel. Ik heb nu de mogelijkheid om zijn liefde bewust te kunnen ontvangen en bewust te kunnen ervaren. En ik ben hierdoor ook door hem in staat gesteld om ook anderen op deze manier lief te hebben. Niet volmaakt zoals God dat met mij doet en zoals het met mij is. Maar ik ben nu wel in staat om het te proberen. Tot slot, als jij niet op dit niveau geliefd bent, of als jij de agape-liefde van God niet kent, dan is er maar één oplossing. In een wereld van zoveel keus, algoritmes, keuzestress, maakt God het voor ons zo ontzettend eenvoudig. Er is maar één oplossing. Er is maar één weg. Dit moet je bij God zoeken. Nergens anders. Dit moet je bij God zoeken. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot God de Vader dan door mij. Eén weg. Heel nauw, niet mijn woorden. Dus als jij door God geliefd wil zijn, dan is er maar één weg mogelijk. En dat is door te geloven in Jezus Christus, die gekruisigd en opgestaan is uit de dood. En als je niet weet hoe dat werkt, vraag het zelf gewoon aan hem. Of vraag een van ons om hulp. Zo ben ik zelf ook tot geloof gekomen. Ik zei tegen God, als u echt bent zoals deze mensen het mij vertellen, in dit geval was het Kobus Dias, als u echt bent zoals Kobus het mij uitlegt, maak uzelf alsjeblieft aan mij bekend. Maak uzelf kenbaar en geef mij het geloof. Ik wist niet hoe dat werkte. En dat was mijn gebed. En weet je wat? Er gebeurde niks. Volgende dag werd ik wakker. Ik voelde me niet anders. Eén ding was wel anders. Ik moest een Bijbel gaan kopen. Ik heb die Bijbel nog steeds. Maar ik moest en zou een Bijbel kopen. Dus ik ging naar, toen in de States was dat hadden ze van die gigantische grote bijbelwarenhuizen. En ik had daar een bijbel gekocht en ik begon hem te lezen en ik kon hem niet neerleggen. Het ging overal met me mee, naar mijn werk, overal. Ik kon hem niet neerleggen. God heeft dat gebed toch verhoord. Misschien niet op de manier hoe ik dat per se wilde. Maar hij heeft zichzelf kenbaar gemaakt aan mij door het lezen van die Bijbel. En nu 36 jaar later mag ik hier met jullie samen dienen. Dus stel jezelf gewoon kwetsbaar op. En bekeer je niet van alle zonden die je ooit bent begaan, maar bekeer je gewoon van het niet te willen geloven in Jezus Christus tot het wel willen geloven in Jezus Christus. Het is zo eenvoudig. En voor ons als kerk, Calvary Chapel Haarlemmermeerders, is wat Johannes schreef van essentieel belang. Want hoewel jij jezelf misschien christen kan noemen, als jij zijn liefde niet persoonlijk kent en ervaart, en als jij zijn liefde niet uit naar anderen toe, dan heb je waarschijnlijk alleen op de drie voorwaardelijke vormen. Dan heb je waarschijnlijk alleen de drie voorwaardelijke vormen van liefde in je. En de gemeente, de kerk van Jezus Christus, draait niet op de voorwaardelijke liefde van Eros, Phileo en Storge. De kerk van Jezus Christus draait op agape. Dus onderzoek jezelf daarin. Doe ik ook. Jezus zei in Johannes 13, 34 en 35, die heb ik hier niet voor jullie, maar hij zegt: één nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt. Dit gaat over de agape liefde. Dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. En hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. Dus wij zullen van elkaar zeker weten dat wij wedergeboren zijn, dat wij echt christen zijn, wat christen betekent zoals Christus, als wij deze liefde van God in onze persoonlijke relatie met hem ervaren en kennen en ontvangen en als wij die liefde horizontaal met elkaar delen. Dat is het bewijs dat je een christen bent. In de Galatenbrief schrijft Paulus: de vrucht van de geest is liefde. Het is agape, punt uit. Die andere dingen die daarna komen, die beschrijven die liefde. Veel van die dingen komen ook overeen met deze beschrijving. Dus als je de vrucht van de geest, deze agape, niet draagt, als het niet tot uiting in je leven komt, dan moet je jezelf serieus gaan afvragen of je wel of niet in de geest wandelt. Of je wel of niet vervuld of gedoopt bent met de geest. Dit is het bewijs van het vervuld zijn met de geest. Dus onderzoek jezelf hierin. Kortom, agape is kenmerkend van echte discipelen van Jezus Christus. En het heeft niet alleen voor ons het gevolg dat we van elkaar weten dat wij geliefd zijn en ook lief hebben. Maar het heeft een gevolg voor het evangelie. Het heeft gospel worth, hè, evangeliewaarde. Want alle mensen die Christus nog niet kennen, die moeten in ons en door ons heen gaan zien dat wij toch anders zijn dan de rest. En het enige dat ons anders maakt is dit. De liefde van Jezus Christus, die in ons hart uitgestort is door de Heilige Geest. Dus het is kenmerkend van echte discipelen van Christus. Geen enkel persoon kan zichzelf een christen noemen zonder dat hij of zij gekenmerkt wordt door deze liefde. En wat ik net al zei, dit moet ten eerste maar niet alleen tot uiting komen in zijn gemeente, de kerk. Iedereen die God in jouw leven heeft geplaatst, moet proeven en zien en horen en voelen dat jij anders bent. En daarom zijn we aan elkaar gegeven. Om samen met elkaar te oefenen. Weet je, de moeilijkste personen in jouw leven, is door God aan jou gegeven om te oefenen. Als jij bidt, oh Heer, geef me alsjeblieft geduld. Wat gaat hij doen? Hij gaat jouw geduld op de proef stellen. Hij gaat mensen en situaties in jouw leven toelaten, zodat je die geduld kan oefenen en beoefenen. Zou jouw wereld er niet veel beter uit gaan zien als jij Gods liefde elke dag ontvangt en ervaart? En zou jouw wereld er niet veel beter uit gaan zien als jij op dit niveau leert lief te hebben? Het is alleen bij God te zoeken. En eenmaal gevonden, is het een kwestie van leren lief te hebben. Het gaat niet vanzelf. Het is niet zo, hey, vandaag ben ik wedergeboren, ik ben een nieuwe schepping, boom, ik heb altijd zo lief. Nee. Het is een kwestie van hierin groeien. En het gaat met vallen en opstaan. En ik leer het nog steeds. Vooral ook in de situatie waarin Marnie en ik ons nu bevinden, is dit een het is gewoon next level voor ons. Weet je, dus geef jezelf gewoon hierin aan over. Geef jezelf over en laat de God die liefde is, jouw leven leiden om ook zoals hij leren lief te hebben. Wat een verschil zou het maken in jullie huwelijken, in jullie relaties met je kinderen, in jullie relaties met je ouders en opa's en oma's en broers en zussen en wie dan ook. Wat een verschil zal het maken met mensen die Jezus Christus nog niet kennen. Dat zij deze liefde, dat ze daar iets van mogen proeven in jouw leven. De Bijbel zegt, taste and see that the Lord is good. Ik weet niet hoe het staat in het Nederlands. Proef en zie dat de Heere goed is. Ja, oké. Okay. Nou, mensen moeten en mogen proeven in jou en van jou en door jou heen dat de Heere goed is. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor uw liefde, dat u liefde bent. Dank u wel dat u zo ver gegaan bent om uw enige geboren zoon te geven. Opdat een ieder die gelooft, niet verloren gaat, maar gered zal zijn. Gered van onszelf, gered van de zonde, gered van de dood, gered van alleen maar kunnen liefhebben op eros, phileo en storge niveau. En dat u ons daardoor ook in staat stelt, Heer, om lief te hebben zoals u ons lief heeft. En Heer, als er iemand is die u nog niet gelooft, die deze liefde nog nooit eerder heeft leren kennen, die deze liefde nog nooit eerder heeft ontvangen of ervaart, Heer, stort deze liefde op dit moment uit in hun harten. En trek hun, Heer, naar Jezus Christus toe. Heer, we zijn allemaal zo gebroken. We hebben uw liefde zo keihard nodig. Heer, vooral anno 2026 in deze liefdeloze wereld, waar we dagelijks mee geconfronteerd worden, waar we dagelijks mee bekogeld worden, Heer, door de liefdeloosheid. Heer, laat ons uw liefde kennen. Doe wonderen vandaag, Heer, in al onze harten. En help ons, Heer, met vallen en opstaan. Door fouten te maken, door domme dingen te doen, leer ons, Heere, om lief te hebben zoals u ons lief heeft. Doe dat in onze eigen thuissituaties, in onze eigen leefwerelden. En doe dat vooral ook hier in de Calvary Chapel Haarlemmermeer. Want dat hebben we zo hard nodig. Heer, zodat een ieder zal zien dat wij daadwerkelijk uw discipelen zijn. Heren, zowel naar onszelf toe, naar ons elkaar toe, hier in de gemeente, maar ook vooral naar de nog niet gelovige wereld om ons heen toe. De mensen die u aan ons gegeven hebt, de zonen en dochters van de vrede. waarmee wij het evangelie mogen delen. Het is uw liefde, Heere, die mensen naar u toe trekt. Dus doe dat nu en doe dat door ons heen. Tot eer en glorie van uw grote naam. In de naam van Jezus. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.